Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Dit is een BNR-podcast.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer... Het is altijd weer een discussie. Wat zei je, Nick?
142 alweer.
142, het schiet op. Mijn naam is Michel van Baal. Welkom allemaal. En ik doe het vandaag met Nick. Nick
Poelstra. Hi, goedemiddag.
En met Philip Schoonians, wat ik heel leuk vind. Welkom, Philip.
Ik vind het ook leuk. Goedemiddag.
Want dat voor de luisteraars weten dat natuurlijk niet. Maar wij waren ooit collega's. Dus het is leuk om je hier ook weer tegen te komen. Dus we gaan er wat moois van maken. Even de vraag. Één onderwerp zonder meteen het nieuws weg te geven. Nick, wat is jouw leukste?
Nou, we gaan toch eventjes vooruitblikken naar de dag van morgen. Want staat er eindelijk weer een grote Starship op de planning.
Ja, dat is inderdaad het spannendste voor de komende periode. En Philippe, wat heb jij als... leukste?
Nou, leukste weet ik niet, maar wel het belangrijkste vind ik dat de Chinezen ook materiaal van Mars naar de aarde willen halen.
Ja, nou, daar gaan we het zo ook over hebben, want dat is inderdaad natuurlijk ook voor de Europeanen en de Amerikanen wordt het toch nog een beetje een wedstrijdje. En ik wilde het eigenlijk, de interessantste waar ik zelf tegenaan liep, is dat de maan Europa vrij veel zuurstof blijkt te produceren. Dat was voor mij nieuws, dus het is wel leuk om even bij stil te staan. Zullen we gewoon met het hete nieuws beginnen? En dat hete nieuws is natuurlijk Starship. Morgen staat er een lancering gepland. Vertel.
Ja, nee, dus dat morgen is het de derde poging dat ze weer een Starship de lucht in willen halen. Kijken of ze weer nu wat verder komen dan de vorige keer. Er staat nu gepland voor ongeveer 12 uur GMT. Dus ongeveer de 1 uur onze tijd volgens mij. Mm-hmm. En wordt natuurlijk weer overal her en der gestreamd. Hij gaat wel wat anders zijn dan de vorige keer. Keer werd werd geprobeerd om hem in een baan om de gewoon in een baan te krijgen en dan ergens in de buurt van Hawaii weer te laten splashen. Maar nu willen ze toch wat verder gaan.
Indische Oceaan.
Indische Oceaan willen ze hem nu neer laten komen. Als dat komt.
Moet je eerst zo ver komen natuurlijk.
Maar daarnaast hebben ze nog wat andere ambitieuze objectives. Ze willen nog weer inderdaad een succesvolle burnen van beide ascent stages.
Even voor de minder ingevoerde. Wat betekent dat?
Dus eigenlijk gewoon de verschillende trappen die ze willen kijken of ze nu weer ook dus in-flight kunnen de motoren kunnen aanzetten.
Ja, want ik las ergens dat ze die Raptors dan voor het eerst willen herstarten nadat het al een keer gedraaid hebben dat ze dan opnieuw weer aan moeten.
Dat is ook een van de doelen. Het opnieuw opstarten van de motor, dat schijnt nog niet zo makkelijk te zijn.
Nee, enig idee waarom dat niet zo makkelijk is.
Meeste van die booster, dat is een soort vuurpijl. Die steek je aan en dan gaat die gewoon, of je nou wil of niet. Nee. En aan- en uitzetten is op een of andere manier al heel lastig. Krijg je hem weer aan, is dat lastig. En ook met wat voor stuwkracht gaat hij dan weer aan. Met al die restanten die overal nog rondzweven.
En je hebt dan ook het punt met dit soort motoren. Dat je kan ze prima testen onder atmosferische omstandigheden. Ja. Maar dan moet je ze natuurlijk herstarten in een vacuüm. En dat... Dat is dan toch ook weer andere koek. Zeg
en
maar.
Nog een stadium moeilijker is om hem wat ze noemen throttleable te maken. Dat hij met verwisselende stuwkracht, dat je kunt zeggen dat je hem hard aanzet of zacht aanzet. Dus gewoon aan of uit.
Ja en dat is dan ook wel weer aardig. Zeker bij potentiële bemande vlucht in de toekomst krijg je dan het probleem dat als je hem te hard aanzet, weet je, dat je veel te veel G-kracht op je bemanning. Dus je moet hem ook een beetje zachtjes aan kunnen zetten. Oké, dat is spannend. Wat is nog meer spannend?
Ze gaan ook nog. Kijk, uiteindelijk moet Starship moet natuurlijk een heleboel cargo en mensen mee kunnen gaan nemen. En vooral die eerste, die cargo. Vroeger hadden we de shuttle met die mooie deuren waar dan. Waar die arm uitkomt. Ja. De arm is niet, maar Starship heeft ook payload doors. En die willen ze nu, zodra die, als ze space halen dit keer, willen ze die gaan kijken of ze die succesvol kunnen gaan openen en weer sluiten.
En waar zitten die dan? Nieuw voor mij. Maar zit hij aan de zijkant of is dat de neusgegel? Of hoe
is dat? In ieder geval in de upper stage inderdaad. Dus dat de bovenste gedeelte. Waar het precies zit, weet ik eigenlijk niet.
Weet ook niet. Ik zou denken aan de zijkant. In dat stuk wat Starship heet en niet op die heavy booster.
Nee, ze zit sowieso in Starship inderdaad.
Ja. Nee, maar je kunt natuurlijk gewoon de neuskegel openklappen. Wat structureel denk ik het meest simpel is. Want als je in zo'n cilinder aan de zijkant deurtjes gaat maken, is dat natuurlijk voor de constructie niet echt.
En bij sommige raketten gooien ze die neuskegel ook weg. Gewoon vliegen ze nog heel en door. Dus kennelijk kan je die ook missen.
Ja, ja. Nee, maar als ik nu zo even de plaatjes zie, dan heb je helemaal bovenin heb je die twee finnetjes. Mm-hmm. En als je daar vanuit het midden naar het midden toe gaat, dus dan zitten daar twee cargo doors.
Okay.
Helemaal, helemaal bovenin.
Okay. En ik vind het erg spannend. Het doel van die missie is ook het verplaatsen van brandstof voor de refueling. En wat nodig is als ze met Starship naar de maan willen in 2026 met de Human Landing System. En helemaal later als Musk met Starship naar Mars wil, dan moet hij twee Starships lanceren. En eentje met alleen maar brandstof erin, waarbij hij die andere kan bijvullen.
Ja.
Om verder te gaan naar Mars. Dus dat hervulbaar maken, ja, dat is ongelooflijk belangrijk. Dat zou mooi zijn als hij zover komt. Want wie weet heeft hij nog wel een pogentje meer nodig. Dat weten we niet. Zo werkt Musk.
Ja, enig idee wat ze dan gaan doen? Als je zegt het verplaatsen van brandstof, gaan ze dan pompen? Of hoe,
ja, dat denk ik. Maar dat werd niet nader gespecificeerd.
Okay. Nee, ze hebben grote woorden, maar het is dan toch wel van hoe dat dan precies gaat. Dat is... Blijft vaag. Maar dat het spectaculair wordt, dat is wel, lijkt wel duidelijk te zijn.
Ja.
Zeker na natuurlijk de vorige twee die gefaald zijn. Met het nodige betonschade en en der. Dat schijnt ook een van de redenen zijn waarom ze nu deze nieuwe trajectory hebben. Omdat ze dus niet bij Hawaii splashen, maar echt in het midden van de Indische Oceaan. Want dan zeggen ze bij in Athletic als quote: This new flight path enables us to attempt new techniques like in-space engine burns while maximizing public safety.
Amerikaanse public safety.
Ze gooit onder het noemertje van wat we net over hadden, die motoren die opnieuw aangaan in de ruimte. Ja. Dat we dus kunnen ze dan met dit flypath goed pakken. Maar dat ook daarna weer splashdownen in een. In de oceaan in plaats van midden op Hawaii bijvoorbeeld. Begrijp
ik dan eigenlijk goed als je dat flypad naar Hawaii is. Eigenlijk als je niks doet, kom je daar vanzelf uit. En dan re-entry je daar gewoon doordat die ovaal daar uitkomt, om zo maar even te zeggen. En dat je met een extra start van de motor eigenlijk die vlucht korter maakt dan toch? Ja. Als ik het goed
dat lijkt het wel op. Ja. Dus ik heb nog geen plaatje gezien van wat dan de verwachte, verwachte pad is. Maar ik zie hem inderdaad iets voor me als meer hoger en dus minder uitgerekt.
Ja.
Dus als dat begrijpelijk is.
Ja, je moet het voor je kunnen zien. Maar inderdaad, het was er nog nieuws over die tegeltjes? Want daar hebben we het ook heel vaak, Thijs heeft het daar heel vaak over, dat hij niet zo vertrouwen had in die tegeltjes. Is dat de hitte tegels? Want die heb je dan nu wel nodig.
Die heb je nu wel nodig. Nou, want ze willen inderdaad ook de re-entry, een succesvolle re-entry, die is wel, die staat ook hoog op de agenda van deze. Dus ze noemen de tegels niet specifiek, maar ik denk wel dat ze dat nu ook met argus ogen aan het kijken zijn of die tegeltjes nu blijven zitten.
Ja. En dezelfde soort tegeltjes als bij de specifieke shuttle vroeger? Keramische tegeltjes geplakt.
Okay. Ik weet niet of het keramisch is, maar het is...
In ieder geval hetzelfde idee.
Het is wel hetzelfde idee. Je moet ergens die hitte kwijt natuurlijk. En dat... ze zullen wel een heel ander materiaal hebben gebruikt, maar dat weet ik eigenlijk niet.
Ja. Nee, ik vond het zelf een heel interessant nieuws-item. Dat ik las ergens dat Musk had beweerd dat hij, als ze naar Mars vliegen, dat ze dan ook een stuk willen maken waar kunstmatige zwaartekracht is.
Oh.
In de Starship. En je kan natuurlijk niet helemaal 1G maken, maar iets is beter dan niets. Dus een klein beetje gravity is al beter. En moet hij dan ook iets breder worden. Moet hij harder draaien.
Je wilt hem laten tollen, zeg maar.
Hij wil een stuk laten draaien van de Starship. Maar dat is denk ik een volgend ontwerp. Eerst dit maar eens proberen.
Moet je niet veel meer uit het centrum zijn? Wil je een beetje... nou, een comfortabele draai hebben waar wel inderdaad die 1G heeft.
Ja, dat stond ook in het artikel. Ja. Als je niet een grotere diameter krijgt dan nu, dan moet hij behoorlijk hard draaien. Dan is het echt vervelend. Ja. En dan kan hij ook maar een klein beetje G, maar dat is al beter voor je bone loss en muscle loss dan wat ze nu hebben als je 2 jaar in zo'n ding zit.
Ja. Ja.
Nou, ik heb altijd geleerd dat als je met bepaalde diameter nodig was, word je hartstikke misselijk van die beweging. Dus dat reed je dan niet. Maar inderdaad, als je het zachtjes doet, je hebt natuurlijk ook bijkomende voordeel dat je niet het spullen kwijt bent. Weet je, zeker als je met de stel amateurs naar Mars gaat, dus haakjes. Dan heb je natuurlijk het voordeel van het draaien dat alles op een bepaalde plek terecht komt. Dan kan je het makkelijker terugvinden. Ja.
Hij voorspelde ook wel engineering problemen met de zonnepanelen die naar de zon moeten gaan. En dan tennis die naar de aarde moeten kijken. Ja, en als alles draait, dan wordt dat hele ontwerp een stuk ingewikkelder. En hij wil natuurlijk een zo simpel mogelijk ontwerp.
Ja, ik moet het allemaal nog maar zien.
Laten we eerst maar eens even naar de maan toe gaan. En dan kijken we daarna wel weer hoe we naar Mars gaan.
Laten we eerst maar succesvol in de baan om de aarde komen.
Nog beter gezegd, inderdaad.
Moeilijk genoeg.
Maar die 122 meter om die de lucht in te krijgen, dat is al knap gehad. Ja. Dus dat,
ja. Maar ik vind het nog steeds wel een prachtig project. Ook al gaat het af en toe mis. Hè? Ja. Maar wat hij ook wil bereiken is dat de kosten per kilo lanceren naar de ruimte ongeveer $200 wordt. En dat was in de tijd van de Space Shuttle was het $30.000.
Ja.
En alle andere raketten die zitten daar een beetje tussenin. Dus de $200 echt wel extreem weinig. Het zou een groot succes zijn als ze dat voor elkaar borst.
Ja, met de kanttekening. Weet je, dat ze zijn natuurlijk al een enorme end omlaag gegaan nu met Velcro. Velcro Heavy, volgens mij is het al volgens mij, het gaat telkens factor 8 omlaag of zo. Dus dat gaat heel erg hard. Alleen het grote nadeel altijd is wel dat het is gewoon goedkoop, mits je ook
zoveel kilo's hebt.
Ja, precies. Dus als jij 10 kilo hebt, dan tenzij je een mazzel hebt met een ratje, hè, weet je, maar dan betaal je nog steeds 10 miljoen of 100 miljoen. Wat is het? Het is inderdaad per kilo wordt het goedkoper, maar je moet, dan kom ik zo meteen op met de Russische raket, van daar speelt dit ook. Je moet wel de payload hebben, dan heb je er niks aan.
Dus die prijs per kilo is natuurlijk wel vanuit gaan dat je raket ook helemaal vol zit.
Ja.
Maar dat is wel, volgens mij is het tegenwoordig met zoveel commerciële
activiteit. Maar ze willen niet allemaal naar dezelfde plek. En dat is altijd het probleem. Weet je? Dat komt wel vrij precies. Want je gaat wel naar heel specifiek een bepaalde baan. Weet je? En als je dan zegt, ja, maar ik wil 50 kilometer hoger. Ja, dat kan dan niet. Hè? Dat is vrij specifiek.
Maar of je moet de jongens van Don een leuk raketje aan boord hebben nog. En dat je nog zelf een hopje kan maken. Dan ga je kilo's weer omhoog.
Nee. Hey, de luisteraars, we nemen dit op woensdag en we hebben het dus over donderdag. Dus een dikke kans dat u al lang weet hoe het afloopt, luisteraar. Maar wij nog niet, dus we zijn benieuwd en we gaan het morgen volgen.
Ja,
zeker. Heb je er nog iets over gezegd of kunnen we door?
Nee, in ieder geval kunnen we door.
Oké, Filip, wat is jouw eerste onderwerp?
Ja, het bericht van de Chinezen.
Ja.
Dat ze ook een Mars Sample Return missie willen gaan doen. En ze waren het al van plan. Ze wilden eigenlijk in 2028. Net zoals NASA en ESA in 2028. Nou, wij gaan dat met NASA en ESA niet halen. De Chinezen ook niet. Dus die denken nu over 2030. Maar ja, ik heb toch wel best veel vertrouwen in de Chinese geleide economie. Die centraal gewoon zegt, dit staat in het 5-jaren-plan. Ja. En we hoeven niet met 28 lidstaten te overleggen. Dus we gaan dit gewoon doen. En dat is ook een ingewikkelde missie met 2 hele grote Long March raketten. Eentje die neemt een lander mee en een raketje wat weer kan opstijgen van Mars. En die andere die neemt een raket mee die terug kan gaan en iets wat kan draaien om Mars. En die heeft dus een beetje hetzelfde vergelijkbare architectuur. Er moet iets gelanceerd worden vanaf Mars. En dan weer opgepikt worden door iets wat om Mars draait. En vervolgens overgezet worden in een raketje dat naar de aarde gaat. En dat is wel behoorlijk ingewikkeld. Maar ze beweren dat ze al die bouwstenen inmiddels hebben. En ze hebben wel een beetje een ander idee als de Amerikanen en de Europeanen. Wij waren bezig met heel erg grote science committees die allemaal heel precies uitkienen wat er nou exact het meest wetenschappelijk interessant is aan Mars. Die het Perseverance karretje rijdt natuurlijk rond en die zoekt uit welke stenen er het beste zijn en boort daarin. Dat wordt allemaal vast voorlopig geanalyseerd door de wetenschappers. En dan gaat vervolgens gaan bepaald worden welke buisjes er dan teruggebracht moeten worden naar de aarde. En die Chinezen die hebben eigenlijk een robot en een boor aan boord van de lander. En die gaan gewoon boren waar dat ze staan. En ze hebben een landing van iets van 20 bij 50 kilometer. Dus het is gewoon ja, net waar je uitkomt. Daar gaan ze boren en dat gaan ze terug naar de aarde brengen. Gewoon om het te doen. En daar vind ik ook wel wat voor te zeggen. Dat is simpeler.
Ja, het is veel pragmatischer. Zeg maar, zeggen gewoon laten we eerst maar zien of we er komen. En dan vervolgens kijk je van, nou, we zijn nu hier. Wat is hier het beste? In plaats van dat je van tevoren eerst hele dagen lang met elkaar opgeschreven zit in een kamertje om van tevoren te bepalen van, wat gaan we allemaal doen?
Ja, minder geoptimaliseerd. Dus, maar als je iets hebt van Mars, dan ben je natuurlijk al een heel eind. En ze gaan ook proberen 2 meter diep te graven. En daarvan is al gezegd, daarom hebben wij ook bij het ESA dat kaartje ExoMars of Rosalind Franklin. Want er is al UV-straling en kosmische straling die doodt een hoop van het leven in de bovenste 2 meter laag van Mars. En als je dieper komt, dan heb je meer kans dat je nog iets, een overblijfsel vindt van leven wat er misschien ooit geweest is. En dat gaan die Chinezen aan doen. Het enige wat ik niet weet, daar ben ik heel benieuwd naar, hoe zij omgaan met wat wij noemen planetary protection.
Oh ja.
Dat is eigenlijk een tweezijdig probleem. Aan de ene kant willen we niet Mars verontreinigen met bacteriën van de aarde. Stel dat je daar vindt een of andere microben en dat is leuk, maar dat blijkt dan van de vette vingers van de engineers op aarde die ruimteschepen in elkaar gezet hebben. Dan vind je iets en dan weet je niet of het echt wel van Mars is. Dat is één probleem. Een ander probleem is natuurlijk dat we theoretisch bang zijn dat er iets meekomt naar de aarde en van een microbe die de hele mensheid kan uitroeien. En er zijn allemaal prachtige science fiction films over gemaakt. Om dat te voorkomen is dat ontwerp van ESA, NASA, Mars en Return heel erg gecompliceerd met allemaal de dubbele behuizingen. Het mag alleen maar geopend worden in een high-tech laboratorium met mannen met witte jassen of vrouwen met witte jassen.
Als je de container open krijgt, want dat is nog wel een dingetje.
Ja, dat was heel moeilijk met de vorige. Dus dat is, daar weet ik niet. En daar ben ik eigenlijk wel super benieuwd naar. Want dat was voor ons een grote constraint of randvoorwaarde. Die zij, ik wil niet noemen. Of ze hem hebben, dat weet ik niet.
Maar zit daar ook niet een zorg in naar de toekomst toe? Want ik kan me voorstellen bij, het is natuurlijk ook een statelijke actor, de Chinezen, weet je, de Chinese overheid. Dus die zullen dit belang snappen en kunnen onderkennen. Maar als we straks bedrijven, we hadden het net over Elon Musk die naar Mars wil, gaat die zich ook zo netjes en al dit soort dingen houden? Is dat dan niet een veel zorgelijker?
Ja, misschien wel. Wij hebben natuurlijk ook de Spaanse costa's zijn ook volgeplemd met betonkolossen waar uiteindelijk niemand meer in op vakantie wil gaan. Nee. Dus als je gaat voor de snelle succes, dan heb je altijd een beetje dat risico. Dus dat is wel jammer. Ik vond ook wel een interessant detail dat ze zeggen, we willen eigenlijk op een plek landen op Mars die zo laag mogelijk is. Die is een paar kilometer onder het gemiddelde oppervlak van de berg. Je hebt natuurlijk geen water, dus je kunt niet spreken van zeeniveau. Nee. Maar als je kijkt naar gemiddelde, hoe hoog de bergen zijn op Mars, dan willen ze daar toch 2-3 kilometer onder zitten. Want dan hebben ze meer atmosfeer om in af te remmen. Dus weliswaar maar een honderdste van de atmosfeer van de luchtdichtheid. Ja. Als op aarde. Maar ja, hoe meer je daarvan hebt, hoe beter je parachutes werken en je remschild.
Ik had gedacht dat ze dat zouden doen omdat de kans dat je daar dan vroeger water heeft gestaan dat groot is. Maar dat is in dit geval niet de reden.
Ja, dat was niet wat die engineer van die Tianwen 1, die vertelde nu over wat de Tianwen 3 zou moeten doen. Ja. Dat beweerde hij niet. Hij beweerde dus dat het echt was om de kans op een succesvolle landing te vergroten. En misschien werd hij er ook wel naar gevraagd, want er zijn tegenwoordig nogal wat landingsvoertuigen die omkieperen. Wie weet wil hij dat ook alles aan doen om dat te voorkomen.
Ja. Voel ik nou ook wat pijn in jouw Europese hart dat je de kans dus eigenlijk vrij groot acht dat de Chinezen eerder gaan zijn?
Nou, ik ben niet zo van de space race idee van als zij er zijn en ze vinden iets prachtigs, dan vind ik het ook prachtig. Ja. En als wij ongeveer om dezelfde tijd zijn, dan ben ik wel zeker dat complementair is. Dat is wat mij betreft prima. Ik zit niet zo in die space race modus.
Ik moet zeggen, ik vind die space race modus heeft altijd als bijkomend voordeel dat als er wat doortastendheid nodig is, dan gaat er aan de andere kant vaak ook de westerse Europese kant is natuurlijk heel financieel gedreven hoe hard die projecten gaan.
En dat speelt nu in Amerika. Niet zozeer in Europa, maar in Amerika speelt dat. Want de Jet Propulsion Lab die wilde $900 miljoen hebben per jaar. En ze krijgen maar $300 miljoen vooralsnog van het congres. Mm-hmm. En daarom hebben ze ook 600 man ontslagen 3 weken geleden. En onder andere 5 mensen met wie ik intensief samenwerkte. En die ineens van de ene op de andere dag deed hun e-mail het niet meer. Kon je ze alleen maar een ondersteunend berichtje sturen op een privé e-mailadres. Dus het is wel heel erg merkbaar.
Ja.
En dus daarmee moeten ze dus iets langzamer gaan. Het doel is, staat keihard overeind. Dus in al die rapporten van die reviewboard staat dat het wetenschappelijk belang van Marcia Bretheun is helemaal bovenaan van alle wetenschappelijke projecten die ze willen in Amerika. Maar ze moeten wel ietsjes gas terugnemen. Ja, en dat zou misschien kunnen veranderen als er een dreiging komt dat China eerder zou kunnen zijn.
Ja.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou dan ook trouwens nog wel eens een van de weinige onderwerpen kunnen zijn waar een overgang naar een administratie onder Trump een positief effect op zou kunnen hebben. Want dat,
ja, ik denk dat Trump gevoeliger is voor dit soort argumenten dan andere mensen.
Als het om, laten we het daar even bij laten. Maar.
Dus al gaat het dan denk ik sneller naar de Space Force in plaats van naar mooie science projecten, ben ik bang. Maar dat,
als het over de Chinezen gaat, dan weet ik ook niet eigenlijk. Ja. Om nog meer over te zeggen? Of,
Volgens mij hebben we nu het meest belangrijke wel gehad eigenlijk. Ze gaan naar de plek waar ook de Viking geweest is. En dat vinden ze een interessante plek. Voornamelijk ook weer om technologische redenen. Daar hebben ze minst last van die enorme stofstormen op Mars. Dus ik denk dat ze meer gefocust zijn op het slagen van de missie dan om per se de wetenschappelijk interessantste steen van Mars te vinden. Daarmee is ze heel erg complementair aan wat wij en Amerikanen doen.
Nou ja, je houdt het dan wel vaak eenvoudiger. Hè? Dat is natuurlijk het voordeel.
Ik zal nog even te zoeken naar of China onderdeel was van de Outer Space Treaty. Die dus onder andere voorstelt of die dus inderdaad of je dus een planetary protection moet doen. Ze zijn er wel onderdeel van. Maar het is een treaty. Het is de guideline, de best practice. Niemand kan je enforcen.
Getekend in 67.
Inderdaad.
Hoe ver moet je daar dan nog aan houden? Maar goed, wij vinden van wel natuurlijk.
Wij vinden van wel inderdaad. Ja. Maar inderdaad, bij Tianwen 1, waar je net over had, daar waren de zorgen er ook. Ja. Nu kijken of ze bij Tianwen 3 wel doen.
Ja, bij landen denk ik, zeker als het natuurlijk ook een heel stuk prestige heeft voor zo'n land, dan kan ik me mij dan niet voorstellen dat ze dat niet serieus nemen. Weet je? Dat is, je ondermijnt daarmee ook de waarde van wat je aan het doen bent. Maar het is altijd lastig om daar bij landen als China achter te komen. Ja. Dat is wel, dat is natuurlijk wel waar.
Maar goed, spannend. En precies met de vertrek in dezelfde tijd als dat wij in de Marslanden willen wegsturen. Ja.
Nou, wordt het toch een beetje een space race. ook al hou je er niet van. Zal ik door naar de Angara rocket. Ik weet niet hoe je het uitspreekt eigenlijk. Dat is het Russische paradepaard. Maar ik weet niet of jullie hem scherp hadden zitten, die Angara rocket.
Helemaal niet.
Nee.
En ik kwam er weer tegen dat tabelletje over de kosten per kilo.
Oh ja.
Daar zat hij ongeveer op $4,000 per kilo. En denk ik, die hebben we ook nog, die raket. Wanneer gaat het ding eens een keertje? Maar het is al 10 jaar geleden dat ze daar aan het hemelen waren.
Ja, volgens mij zijn ze hier in 1992 al mee begonnen. Weet je, dat en ook een beetje even de achtergrond. Angara is de nieuwe raket van de Russen. Eigenlijk de enige raket die ze na de val van de Koude Oorlog zelf nog hebben ontwikkeld. Om het zo maar even te zeggen. Komt ook een beetje voort uit het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie. Toen ze zich achter de oren ging krabben. Helemaal ironisch momenteel. Maar in 1992 al van meeste van onze raket-engineering zit in Oekraïne. En onze lanceerbasis zit in Kazachstan. Weet je, dat ze zichzelf ook wel realiseerden. Oké, dat is nu zo handig. Dus dat ze een vervanger hebben gebouwd. En wat ik wel opmerkelijk aan die vervanger vind, is dat ze 2 problemen tegelijk hebben opgelost met 1 raket. Dat vind ik wel knap. Namelijk enerzijds dat een deel van hun raketten is. Dat zijn natuurlijk die relatief kleine dingen. Zoals Zenit en zo voor relatief lage banen met relatief weinig payload. En dat kan deze raket als die een enkele booster is. Maar hij kan ook Proton, de zware raket, vervangen. En dan zet ze eigenlijk 5 van die boosters aan elkaar. Weet je, en die clusteren ze. En dan kan hij tot 24 ton naar een lage aardbaan brengen. En dat is eigenlijk best wel veel. Dus daarmee lossen ze heel veel van die toch meer politieke problemen die ze hebben, lossen ze op. Ze hebben alleen, en ze hebben het overigens al 3 keer gelanceerd intussen. Waarvan volgens mij 2 keer of 4 keer misschien zelfs al. Maar dan een aantal keren die kleine. Dus de nou ja, zeg maar één core, zeg maar. En ook 1 keer met de grote variant.
Met alleen, 5 stuks.
Met 5 stuks.
Dat was Falcon en Falcon 9.
In feite wel, ja. En, ja. Alleen toen faalde de... Ja, maar dan eigenlijk nog een overstreffende trap, zeg maar.
Dus ik klik eigenlijk meer als Ariane en Vega. Vega is natuurlijk ook eigenlijk maar eentje. Waarvan ja. Vega dan... Ariane 6 dan het centering is met eigenlijk 4 vegaatjes eraan vast, ja. als boosters.
Nou ja, dat is ja, dat zou je daar kan je in zekere zin mee vergelijken. Wat wel slim is, waarbij ze dan ook het ding zo hebben ontwikkeld dat ze hem vanuit een zowel het oosten in Rusland zit, in Vostok zit en geloof ik al lanceerbasis nieuw zijn ze aan het bouwen. Dat was Poetin een tijdje terug nog met de leider van Noord-Korea om heel trots te laten zien hoe dat werkte. En dan hebben ze die in Noord-Siberië hebben ze die met Plesetsk, waar ze dit ding dan in verschillende varianten van kunnen lanceren. Dus in zekere zin is het hele logische oplossing voor een probleem wat ze hadden. Ze vervangen heel veel dingen waar ze technologie waar ze eigenlijk niet meer bij konden. Ze gaan hem nu dus voor de 2e keer met die in de zware variant lanceren. Maar wederom met een dummy payload. En daar zit het venijn van deze discussie. Dat ze hebben dan misschien wel een nieuwe werkende raket. Maar ze hebben eigenlijk geen lading meer. Weet je wel? Dus en nu ook is het grote. Als je kijkt naar de. Met name de vervanging van Proton. Hebben ze in de afgelopen. Wat was het, geloof ik? Nu las ik ergens in 3-4 jaar. Hebben ze. 3 protons gelanceerd, zoiets dergelijks. Want ja, ze hebben gewoon niet zoveel satellieten die daarop kunnen.
Ik zat erop, met de Europese robotarm van ja. Nederland.
Nou, daar was er al één. Ja, precies. Maar protonlancering zijn zeldzaam. We hebben het wel vaak over dingen gehad, gelukkig. Maar want het draait op best wel giftige hydrazine. Dat is ook een reden waarom je van dat ding af wil. Maar ze hebben... Sorry?
Liever niet. Nee,
dus dat althans niet voor om van de grond af te komen. En deze raket draait op het meer klassieke waterstof-zuurstof, zeg maar, als belangrijkste bron. Alleen, ja, zoals gezegd, ze hebben volgens mij nog 10 protons liggen. Weet je, die ze wel gebouwd hebben, maar die nog gebruikt kunnen worden. Ja, en in dit tempo, voordat ze überhaupt, zeg maar, dat ding, die Angara 5 nodig hebben. Ja, dan ben je weer 10, 15 jaar.
En wanneer is die eerst volgende lancering?
Die is in april. Hm. Dan verwachten ze de nieuwe lancering. Weet je, maar ja, dus nog steeds met een dummy payload. Ze hebben nog wel wat te bewijzen voor zichzelf. Want bij de vorige lancering werkte die Angara-trappen, die werkte prima. Maar de upper stage die erop zat. Die heeft niet goed gefunctioneerd. Dus we hebben nu een vernieuwde upper stage. Wat ook wel weer trouwens gek is, want dat is allemaal weer technologie uit de jaren 60. Weet je, dat is
vernieuwd.
Ja, vernieuwde jaren.
In plaats van de jaren 50.
Ja, ja precies. Ja. Ja, dat, ja, dus,
van waar lanceren ze? Baikonur?
Nee, ja. dit is die andere. Helemaal aan de oostkant.
Onder Vladivostok.
Ja, daar. Ja,
nou. Want je begon met te zeggen dat ze problemen hadden dat de lanceerbasis natuurlijk in Kazachstan ligt. Ja. En dat wilden ze niet. Dus hebben ze. In dat piepkleine appendixje wat onder Vladivostok bijna tot in Noord-Korea reikt. Daar gingen ze lanceerbasis bouwen. Ja. En dat was op zich wel succesvol om te kunnen gebruiken. Maar ook omdat sinds dat ze dat gebouwd hebben, de huur van de Baikonur wat omlaag ging.
Ja, precies. Want ze werden uitgekleed daar. Dat is, ja, precies. Nee, dat is ook wel waar. Dus in die zin was het een hele in 1992 volkomen logische denktrap. Alleen ja, je ziet toch ook hoe, even los van de politieke ellende, dat hoe het hele Russische ruimtevaartprogramma eigenlijk helemaal dood is gelopen. Weet je, omdat ze, ja. Ze hebben allemaal een raket, maar eigenlijk bouwen ze geen satellieten meer die erop kunnen. Nee,
dat is maar ze hebben ook echt een brain drain. Want ik heb zelf al verhalen gehoord van mensen die via, dan hebben we niet veel contact meer met Rusland. Maar er zijn engineers die gewoon weggaan zijn het land uit via Kazachstan. Omdat je daar de enige plek is waar je nog zonder visum naartoe kan als Rus. Ja. Uit angst voor de mobilisatie. Dus het zijn gewoon slimme koppen die gewoon... Ja. Al verdwijnen. Dus ja, het is moeilijk voor hen op het ogenblik.
Ja, en die kun je dan denk ik beter maar opvangen. Weet je, want je wil ook niet als naar Noord-Korea gaan, zeg maar, om al wat te noemen. Dus dat, nee, dat is waar.
Dus... Als ik even mijn complottheorie pet opzet, zou een dummy payload ook nog kunnen zijn, een hide kunnen zijn voor iets anders? Of is dat, of geloof ik daar niet?
Nee, dat denk ik niet. Bovendien, dat kunnen ze eventueel ook nog gewoon met Soyuz doen. Weet je wel, kijk, het grote probleem dat we het net ook over hadden, waar haal je 24 ton payload vandaan? Weet je, dat is gewoon ontzettend veel. Weet je, terwijl satellieten de afgelopen jaren volgens mij ook niet echt meer zwaarder worden, eerder kleiner. Weet je, is die... Nou ja, er is 24 ton, weet je, alleen maar zinvol als je een space station aan het bouwen bent. Weet je, dan heb je er wat aan. Yep. Weet je, maar voor de zeg maar meer...
Of naar Mars wil of op de maan landen. Ja. De maanlander is 24 ton. Hè.
Ja, nou ja, oké.
Dat zou een mooie payload zijn.
Ja. Nou, ja, precies. En dat als je die, nou ja, als je die nog naar de maan moet brengen, heb je eigenlijk nog wel meer nodig. Maar er zaten ook wel ontwikkelingsmodellen. Dus we wilden hem eigenlijk nog doorontwikkelen. En de grootste variant zou zelfs 100 ton moeten kunnen doen. Dus dan kom je alweer in het domein van de oude Energia, weet je. Dat, dus dat, maar ja, goed, dat zie ik echt nooit gebeuren. En dat en wat ook natuurlijk hier wel meespeelt, is dat in de periode dat ze deze dingen in eerste instantie lanceerden, dus dat was inderdaad dik 10 jaar geleden, toen was Rusland ook op de commerciële markt nog een hele grote speler. Dus was Proton en Soyuz waren commercieel best succesvol. Maar die hele markt is intussen natuurlijk volledig door SpaceX opgevroten, even los van de politics. Dus ze hebben ook helemaal geen... Ze kunnen dingen ook niet verkopen. Weet je, ze kunnen hem alleen maar gebruiken voor eigen satellieten. Maar ja, die maken ze dus nauwelijks meer. En nou ja, dat is dan toch... ja, als ze dat ding lanceren in april, dan voelt het toch een beetje als een zwaanzang. Dat zou mijn
hele... Maar ik ben nog steeds benieuwd naar het resultaat.
Ja, ja. We gaan het wel volgen natuurlijk.
Een raketlancering zijn hoe dan ook altijd mooi om te zien.
Ja, ik weet niet of ze deze live gaan streamen, maar dat, doen ze dat, ja. Weet je dat mee?
Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet en ik denk het niet, maar
ik denk het eigenlijk ook.
Ik toegeef dat ik het ook niet weet.
Nee, precies. Nou, we volgen het van afstand.
Nou.
Tot zover.
Tot zover. En dan is dat misschien wel een mooie... Als we het toch over raketlanceringen hebben... En over filmen... Dan is het ook een mooi buggetje naar nog iets verder oostelijk. We zaten natuurlijk al in Vladivostok... Maar we gaan nog een stukje oostelijker naar Japan. En daar was een nieuwe start-up. Space One. Wordt gebaseerd in Tokio. Na... Eigenlijk al 3 jaar uitstel. Ze hadden in 2021 willen lanceren. Stond gisteren eindelijk de lancering van hun Kairos-raket op de planning.
Enig idee waar dat voor staat, Kairos?
Nee. mijn Japans is helaas niet geweldig. Maar het is eigenlijk een relatief kleine raket, 18 meter. En die zou ook daar werken ze nog met een mock-up van een government spy satellite. Dus het is wel meteen sensitive.
Dan durf je wel.
Dan durf je meteen wel, inderdaad. Maar die stond gisteren op de planning. Gisteren? Ja, gisteren. En maar die is helaas mislukt. Die is na ongeveer 5 seconden in een hele mooie grote vuurbal geëxplodeerd.
We hebben het filmpje gezien. Spectaculair filmpje.
Ik kan zeggen, als je hem nog niet gezien hebt, kijk of in de show notes of Google even op Space One launch. En dan moet je hem vinden. Want de nationale televisie van Japan, die was er ook bij. Dus dit heeft door heel Japan gewoon live uitgezonden op tv. Maar toch zeggen de mensen achter het hele programma dat dit toch een succes was. Want het was geen ongecontroleerde explosie.
Ja, ga door.
Maar het abortsysteem dat in werking treden. Is dat, dus op die manier vinden zij het zelf nog een excuus. Of een geslaagd experiment. Maar dat is natuurlijk weer de voer voor de discussie. En hoe mooi je het aankleedt.
Nou, laten we die discussie hebben. Daar zijn we voor.
Ja, nee, inderdaad. Ja.
Nou, ik zag dat filmpje. En dat je ziet al, voordat hij ontploft, zie je hem echt scheef als scheef trekken. Ja. En dan weet je ook wel, weet je, als dat gebeurt, nou, dan is het dus iets met de besturing van de motor aan de hand. Weet je, ja, of de brandstof brandt niet gelijkmatig, whatever. Maar er gaat iets niet goed in die aansturing naar onder. En toen hebben ze op de abortknop gedrukt. Dat is fijn, maar als je het niet had gedaan, weet je, die raket is helemaal niet, kan helemaal niet tegen belasting in die richting. Weet je wel, dus dan ontploft hij zelf wel, hoor. Weet je wel, dus nee, maar je doet dat veiligheidshalve.
En het is ook de verstandiging. Want we hebben, ik kan me nog één keer herinneren, misschien iets langer, 15 jaar geleden of zo, met een Proton. Daar was een versnellingssensor verkeerdersom gemonteerd. En dat ding dacht dat hij naar beneden ging. Zei eigenlijk omdraaien. En direct na de start keerde die om en boorde zichzelf toen in de lanceerbasis.
Ja.
Dus denk je dat het best verstandig is. Zodra je ziet dat dat traject niet klopt, dat je, ja. Nou weet je wat, jammer helaas, we hebben deze data en daar gaan we de volgende keer mee verder en nu laten we maar even ontploffen.
Nou ja, dat is veiligheidshalve, moet je ook wel, want dat kan wel een heel eind uit zijn baan schieten daardoor. Ja, je gaat toch scheef, weet je, ze gaat een verkeerde kant op. En als je dan ontploft hij op een gegeven moment wel, maar ja, dan krijg je alle brokstukken op plekken waar je ze niet wil hebben. Dus je bent ook verplicht om dat te doen. Maar hij zou sowieso ontploft zijn. Je zag een seconde, twee seconden ervoor, zie je hem echt als scheef trekken. Ja, dat is bij een raket gewoon een recipe voor boom.
Ja, dat is veel te vroeg. En dan,
De Google zegt trouwens dat het zomer of kleur betekent.
Dankjewel. Ja, nou, het is, de zomerstand moet nog even komen. Maar gaan ze door? Want je ziet natuurlijk nu ook wel de eerste van dit soort bedrijven die echt stoppen. Weet je, of van Astra is ook failliet gegaan. Weet je, een aantal van dit soort in Amerika de eerste starters die het niet halen.
Ja, nee, ze zeggen juist dat ze dat ze doorgaan. En ze trekken hierbij ook naar het voorbeeld richting SpaceX. Want bij SpaceX waren de eerste 4, 5 lanceringen, die gingen ook mis. Ja. En nu schieten ze de een naar de ander succesvol de lucht in. Dus ze trekken daar heel erg de lering uit van, we moeten nu gewoon doorgaan, oplossen, volgende lanceren en doorgaan. Zodat het inderdaad de motivatie wel omhoog blijft. Ja. Maar dat is inderdaad, dat ze überhaupt tot deze lancering gekomen zijn, is al bijna een wonderteken. Want zoals ik net al zei, eigenlijk stond deze lancering in 2021 al op de planning. Mm-hmm. Maar dan hebben ze eerst door corona hebben ze dat moeten verplaatsen. Vervolgens zeggen ze dat de oorlog met Rusland en Oekraïne van invloed gehad heeft. Wat weet ik niet, maar hij stond eigenlijk afgelopen zaterdag al op de planning. Alleen toen vonden ze een paar minuten voor de launch voerder een boot in het lanceergebied. Oh, dus toen hebben ze ook op het allerlaatste moment nog weer moeten aborten.
Ja.
En dat achteraf maar goed. Want ik denk, als je daar nu als boot onder had gevaren, dan was je niet bij geweest.
Nee, daar krijg je van die oproepen voor die je wel moet lezen. Ja.
Ja.
Oké.
Okay. Dus dat, maar ze gaan door. Dus dat ze willen ongeveer, hier stond het hier net ergens, richting de 30 lanceringen per jaar gaan in 2030.
Right. Okay.
Dus dat zullen, ik denk, de Japanse SpaceX een beetje worden.
Ja, dat willen we allemaal. Nou, ja. We wachten het af. Dankjewel.
Ja.
Filip, jouw tweede onderwerp.
Ja, je had het net al even over dat de satellieten eigenlijk steeds kleiner worden. Dat daarom die markt voor mega veel kilo's wat minder wordt. En ik vond een bericht heel interessant eigenlijk, dat we anders moeten kijken naar de CubeSats. We hebben het allemaal onze mond vol over CubeSats. Allemaal prachtig met die melkpakken die 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur. Dat staat voor 1 liter de kubusje. En dat we nu moeten naar DiskSats.
Ja.
DiskSats zijn de nieuwe CubeSats. En er komt volgend jaar een lancering met 4 DiskSats. En dat zijn schijven van een meter in diameter. 2,5 centimeter dik. En kennelijk kun je die heel erg licht maken. Dat ding weegt dan aan structuur ongeveer 3 kilo. En dan kun je er wat payload op plakken. En dan worden ze 10 tot 20 kilo. Maar ook vol plakken met zonnecellen.
Ja.
En dan is het belangrijkste voordeel, vinden die ontwerpers, dus dat je meer stroom krijgt. Dat je 200 watt aan power kunt hebben in plaats van iets van 20 tot 50, wat nu het maximum is op zo'n CubeSat. En er zijn nog een heleboel andere voordelen die ze ook noemden. Dat het ding is lichter, maar ook je kunt er veel makkelijker bij, want je integreert al die apparatuur op zo'n schijf van een meter. En eigenlijk alles is aan de bovenkant toegankelijk. Ja. Dus als je uiteindelijk op het laatste nippertje iets wil veranderen, of iets doet het niet, dan moet je zo'n CubeSat met een mini schroevendraadje helemaal weer uit elkaar peuteren, wat heel ingewikkeld is. Maar bij zo'n DiskSat is voor de testintegratie en troubleshooting is eigenlijk veel beter. En ze hebben ook een cilinder gemaakt waar ze die dingen makkelijker dan CubeSats uit kunnen lanceren. Dan schuift de volgende steeds naar boven en die wordt dan met een veer de lucht ingeschoten. Dus daarvan zien ze allerlei voorbeelden. Dus het heeft vooral heel erg veel praktische voordelen zonder echt fundamenteel misschien anders te zijn.
Ja.
En ze kunnen ook een antenne maken, geloof ik, die dan aan de buitenkant zit, een ronde antenne. En dan heb je al iets met een diameter van een meter. En als je hem dan ook nog laat afrollen, terwijl als je zo'n disk laat draaien, dan kun je een enorm grote antennes maken. Ja. En daar kunnen ze ook weer toepassingen. Dus de eerste toepassing is militair. Dat vliegt voor de Space Force. Je noemde al even de Space Force in Amerika. Die hebben een extra poot gemaakt in de krijgsmacht. Naast de marine landmacht en luchtmacht is er een Space Force en een Cyber Force trouwens. Maar die Space Force lanceert dus volgend jaar 4 van die dingen. En dat zou dus wel eens de nieuwe CubeSats kunnen worden. Ja. Straks hebben we allemaal DiskSats.
Nou, ik zag het langskomen toen je dit in de app gooide. En dat toen dacht ik, ja, briljant in zijn eenvoud eigenlijk. Gewoon ook omdat, ja, heel plat, je hebt de neuskegel van de raket is ook per definitie een cilinder. Om het zo maar even te zeggen. Zeker als je straks wat kleinere raketten krijgt. Dan is dit de meest efficiënte manier om die ruimte te vullen.
Ja. We hebben nu een raket met een diameter van 1,2 meter. Ja. Dus daar past hij precies in.
Ja, en anders maak je... Nou ja, je kan als je, een raket hebt met een diameter van 2 meter. En je hebt inderdaad gewoon letterlijk een stapel borden, om het zo maar even te zeggen. Die je er heel eenvoudig gewoon uit kan floepen. Ja. Ja, want het ziet, ik zag het voor me als een letterlijk zo'n bordenstapelaar, om het zo maar even te zeggen. En je duwt ze er één voor één uit. Het is, kan ook maar nauwelijks iets in misgaan. Weet je? Het is heel simpel.
En het is leuk, wij hebben een bijdrage. Want dat wist ik niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik zag dat pas eigenlijk in het nieuws. Dat ESA ook de motor maakt.
Oh.
Voor zo'n ding. En zo'n elektrische ionen motor maken voor dingen. Ja, dus er is kennelijk een leuke bijdrage. Ja. En wat ook wel aardig was. Zegt, je kunt als je de vliegrichting tunt. Dan kun je, als je een beetje met je schijf, zoals je een discus weggooit, die draait en dan in de richting heb je alleen maar dat hele smalle oppervlak van de zijkant. Dan vliegt hij eigenlijk ongestoord. Maar je kunt hem ook gewoon vol in de wind zetten, zullen we zeggen.
Ja.
En dan remt hij meer af. En op die manier kun je ze ook makkelijker weer deorbiten of uit de lucht halen.
Ja, precies.
En aangezien we toe willen naar een zero debris policy. Dat eigenlijk alles wat je de lucht in schiet, dat het ook weer een keer terug moet komen. Wat je vooraf moet nadenken van hoe kom ik er weer vanaf. Heeft dat ook weer voordelen, omdat het oppervlak in die verschillende richtingen zoveel anders is, kun je daarmee spelen met de wrijvingskracht en dus met de snelheid aan afremmen. En
volgens mij doet Musk dat ook met, of SpaceX dat ook met Starlink. Die tegenwoordig ook platte schijven zijn, maar dan vierkant. Waarbij ze inderdaad volgens mij eerst die dingen naar een lage baan brengen. En dan checken ze, doen ze het. Want ze maken er zoveel, dus weten een bepaalde hoeveelheid percentage doet het gewoon niet. En dat ze dan het deel wat doet, brengen ze omhoog. En een deel wat het niet doet, dat kun je op die manier kun je dat ook natuurlijk makkelijker deorbiten. Dus dat, Nee, ik zat me wel af te vragen, heeft het niet nadelen in de zin, ik heb geen idee of dat speelt, maar dat je thermisch, weet je, omdat je natuurlijk gewoon aan één per definitie dan een hete kant en een koude kant hebt. En je hebt... Je bent wel met je apparatuur ook exposed in de ruimte. Of dat een ding zou zijn.
Ja, dat zou ik me best kunnen voorstellen.
In tegenstelling tot in een doosje zitten. Ja,
waar je een uniforme temperatuur kunt hebben.
Ja.
En of anders gezegd, hoe transporteer je de warmte van de ene naar de andere kant?
Ja, ik nog wel... bij sommige toepassingen zou ik me de afvragen, hoe werkt dat dan? Ja. Weet je, is dat een ding?
Ik heb ook nog een vraag. Kennelijk is dat idee gepatenteerd.
Oh.
En ik zat ooit in ook een patent... team van ESA. Mm-hmm. Beoordelen we of we patenten moesten aanvragen. En wat ik daar nog wel uit weet is dat een idee patenteren, dat is best moeilijk eigenlijk. Ja. Want iedereen kan er gewoon naar kijken en ook maken. Maar dus het enkele idee van een schijfvormig satelliet vind ik wonderlijk dat dat gepatenteerd kunnen worden. Het is een US-patent. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat daar precies in staat.
Ja, en of dat houdbaar is als puntje op plaatje komt. Dat, je kan soms ook zeggen dat je patent hebt aangevraagd, maar dan heb je nog niet gekregen en zo. Weet je, dan heb je ook wel bescherming, een bepaalde beschermingsschijn. Dus daar weet ik ook niet zoveel van. Oké, nou heel interessant. En wanneer gaat dit voor de eerste keer naar de ruimte? Dus weet je
volgend jaar, 2025. Niet gespecificeerd wanneer, maar ook het is not earlier than 2025. Die kreet heb ik heel vaak gezien bij uitgestelde lanceringen.
Dus, dan lees ik altijd 2026. Ja, precies.
Is het dan ook gewoon NASA die dat omhoog schiet? Of is het wie?
Het is de US Space Force. Dus het is niet NASA. Het is de Department of Defense.
Ja.
Ik weet niet wat de betrokkenheid van NASA is.
Nou, maar ik kan me wel voorstellen, als jij zei dat het een 1 meter schijf is, dan vraag ik me af of ze dat niet op iets kleins zetten. Het is ook een leuke manier om die kleine, nieuwe raket allemaal.
Ja, het is wat zijn. Het is een 1,2 meter diameter raket. Ja.
Ja,
dat is een klein raketje.
Gaan we uitzoeken voor de volgende keer. Volgende.
Ja.
We hadden een accu van ISS, die terugkeerde en ook boven Nederland langs kan. Er was een hele kleine kans dat we daar in Nederland iets van zouden kunnen gaan zien. Maar dat is niet gebeurd. Ik geef toe, ik heb nog even op het balkon gestaan. Ik weet wat jullie gedaan hebben. Maar ja. Ik kon het niet laten om toch even op het balkon te kijken. 2 minuten. Maar hij schijnt boven de Indische Oceaan.
Dus jouw nieuwsgierigheid won het van je angst?
Nou, niet zozeer van mijn angst, maar wel van mijn koukleumerigheid. Dat is nou niet heel warm in de wind.
Nee, het was wel koud. Ik heb ook even op het balkon gestaan. Maar helaas, ik kom zelf uit Rotterdam. Ja, het is al lastig qua met de lichtverwijling. Maar
dit had je wel gezien hoor. Dit was wel een vuurbal geweest. Want het was, we hebben het over een ding van, wat was het, geloof ik, 2,5 ton of zoiets. En de grootte van een flinke auto. Dus, als dat vrij compact een beetje naar beneden komt, dan heb je wel... Het verbaasde me overigens wel. Ja, je kan niet anders. Maar ik ben even benieuwd hoe jij je verliep naar kijkt. Maar het verbaast me wel dat het is natuurlijk wel een risico om zo'n enorm ding...
Verbaast me ook dat het een ongecontroleerde re-entry zou zijn.
Ja.
Maar dan is nog steeds de kans dat er slachtoffers bij vallen is extreem klein. Want het bewoonde oppervlak van de aarde is heel piepklein vergeleken met het totale oppervlak. Ja. Maar dan nog. Ja. Het hadden ook misschien wel... Maar ik weet niet hoe moeilijk het was om uit te mikken dat ding gewoon per se ergens in de Pacific komt. Dan gaan we met het hele ISS straks in 2030 niet doen op deze manier.
Nee, maar ik denk dat gewoon niet kan. Ja, tenzij je een speciale sleepbootje...
Moet je er een raket naartoe, naartoe schieten wat hem meeneemt.
Ja, dat is de enige manier. Maar de schatting klopte wel, want ik las een artikel uit 2021 toen dit gebeurde, toen ze hem loskoppelden. Dit is in feite gewoon een upgrade van de batterijen. Weet je, na een tijd moet je zo'n batterijpack vervangen. Dus dat is wel een soort van logisch. En het is ook trouwens niet de eerste keer dat ze überhaupt iets loslaten in de categorie. Zoek het maar uit de komende jaren. Maar ze schatten in 2 tot 4 jaar. Nou, het was 3. Dus die schatting die klopte. Maar het was wel by far het zwaarste, weet je. Want een deel van de zooi wordt natuurlijk in Dragons en zo weer mee naar beneden afgevoerd. Maar ze schijnen ook wel eens volgens mij een tank met koelvloeistof. Een oude tank waar aan het Russische deel en antennes en dergelijke ook wel eens regelmatig los te laten. En was er niet ook een zonnepaneel?
Kleinere dingen laten ze gewoon los. Ik heb ook heel veel filmpjes natuurlijk zitten bekijken van de ruimtewandelingen waarbij ze die Europese robotarm op de ISS gingen installeren en in gebruik nemen. En overal waar ze dat thermische isolatiemateriaal, die multilayer insulation, eraf sloopte, dat duwde ze gewoon de vrije ruimte in. Hij heeft dat natuurlijk veel oppervlak ten opzichte van zijn gewicht, dus dat remt heel snel af, komt heel snel naar beneden en is zacht, dus doet geen kwaad.
Nee.
Maar het is wel bijzonder om te zien dat gewoon ook daar dat gewoon dingen gewoon weggooien.
Ja, ja, dat is eigenlijk een gewoonte waar je vanaf moet. Dat,
ja. Ja. Maar goed, in dit geval kon het wel, maar ja. Nou ja, het zwaar wordt het riskanter.
Ja, en dit was volgens mij al meer dan 2 keer zo zwaar dan het vorige zwaarste, zeg maar. En wat ik het meest, hier opmerkelijk aan vond, is dat het ook compact is. En ook eerlijk gezegd in je communicatie. En zeker, mensen hebben het over het algemeen toch wel met batterijen, zoals mijn elektrische fiets, moet je wel voorzichtig mee zijn, zeg maar. Dat komt boven je hoofd even naar beneden. Weet je, PR-technisch vond ik het een moeilijk verhaal, laat ik me zo stellen. Dat je denkt, nou, ik vind dat een risico.
Zeker in deze tijd je hoort overal battery packs zijn. Ze worden steeds schaars. Nee, we hebben hier elkaar nodig met alle elektrische auto's en elektrificatie. Dus dan vraag ik me toch af, was er niet toch ergens een business case te vinden om gewoon mee naar beneden te nemen?
2,5 ton? Dat kan niet.
Dat is zelfs al niet rendabel, heb ik laten zitten uitrekenen en beweren, voor helium-3 vanaf de maan.
Nee.
En dat is heel erg duur per ons. Ja. zeker niet voor zoiets.
Het kan technisch. Het maximum wat je naar beneden krijgt is een paar 100 kilo. Weet je, in Dragon of in Soyuz. Weet je wel. Dus je hebt ook helemaal de capaciteit niet om dat te doen. Misschien ooit ever met Starship dat het wel kan, hoewel ik me dat ook afvraag.
Ja, ik was echt tegen.
Maar dat gaat gewoon helemaal niet. Wat ik me wel afvroeg is van, hadden ze hem niet gewoon kunnen parkeren op een stukje van die truss, weet je, dat is een lange boom aan met die zonnepanelen aan zitten. Maar ja, dan heb je waarschijnlijk weer het nadeel dat als je naar hogere baan moet brengen, dat je dat gewicht moet meenemen. Maar ja, zou dat uitmaken? Ja,
ja, of dan zit hij ook vast niet op het massamiddelpunt.
Dat verandert
de moment of inertia. Geen idee.
Allemaal ellende.
Allemaal ellende verzinnen.
We hebben hem gedumpt en het ging goed. Dus dat is fijn. Ik heb dus voor niks op mijn balkon gestaan. Dat is, dat was wel weer jammer. Oké, tot zover.
Zover.
Gaan we weer naar Nick.
Nou, we hadden het net al eventjes aan het begin van de uitzending over Mars. Maar dan nog meer om daar naartoe te gaan. Maar ik zat de New Scientist te lezen. En eigenlijk een mooi, mooi blad voor allerlei scientific onderwerpen. En daar kwam een mooi ding in voor dat ze gevonden hebben dat Mars toch wat meer effect heeft op onze eigen aarde en op ons eigen klimaat dan voorheen gedacht was. Oh. Want eigenlijk we weten al wel langer dat de aarde vaak versimpliceerd is eigenlijk alleen de zon onze zwaartekrachtmiddelpunt. Maar we hebben natuurlijk Jupiter, Saturnus, de twee grote gasreuzen die ook effect op ons hebben. De maan zelf, de getijden, eb en vloed.
Ik kan je uit ervaring van toen ik nog een student was vertellen dat als je banen of lage aardbanen moet doorrekenen, dat je echt met Jupiter rekening moet houden.
Ja, die kan ik helemaal meedoen inderdaad, ja. Met alle J-effecten. En daarvanuit weten we natuurlijk dat de Milankovitch cycles er zijn. Dat zijn
nee, vertel.
de Milankovitch cycles zijn eigenlijk een soort meerjarige, en dan hebben we het echt over duizenden jaren, cycles in de wobbels van de aarde. En dus hebben we het over gewoon de excentriciteit van de baan van de aarde, maar ook gewoon zijn wobbels rondom zijn as. Daar kunnen ze allerlei cycles in vinden, dat 10.000 jaar.
Hebben die dan een trillingstijd van 10.000 jaar?
Ja, bijvoorbeeld. Dat herhaalt zich elke 10.000 jaar. Want we kunnen inmiddels zo goed rekenen dat alle banen van al onze naburige planeten kunnen we tot miljoenen jaren terug kunnen terugrekenen. En miljoenen jaren in de toekomst.
Ja, gewoon astronomisch 10.000 jaar natuurlijk niks.
Nee, ik wil zeggen, dat is helemaal niks. Nee. En met die goede berekeningen en met de nieuwe diepzeeboringen hebben ze gevonden dat in sedimentlagen in de oceaan, daar zien ze bepaalde lagen in, die kan je meer matchen aan jaren. En daar zagen ze een bepaalde neerzetting in dat zich ongeveer elke 2,4 miljoen jaar herhaalde. Nou, hoe je dat al vindt, vind ik enorm knap. Maar die 2,4 miljoen jaar, dat bleek zich ook nog eens te matchen met de zwaartekrachthoogtepunten. Dus wanneer Mars echt een meer fors had dan anders met de aarde. Hmm. Dus dat. En dat heeft dus weer zijn effect op ons eigen klimaat, op de door
oceanen gedragen zich anders. Hè?
Oceanen gedragen zich anders.
Dat het een resonantie-effect zou zijn.
Ja, ja. Dat is net allemaal je eddy currents in de oceanen die veranderden erdoor. Nou, daar wordt wel gezegd, het is een beetje een butterfly-effect. Dus het is er. Maar wat wij nu op dit moment aan ons eigen klimaat doen, dat is zoveel significant meer effect dan dit kleine dingetje. Is dat, ja. Maar het is wel, werd dat gedacht, ja, Mars, dat is zo klein, dat is volgens mij 1 miljoenste van de zon qua verschil, qua kracht. Ja. En dat, maar toch hebben ze het in de sedimenten terug kunnen vinden in de diepzeelagen. Dat er effect is.
Weet je wat ze dan vinden? Ik bedoel even, is dat de oriëntatie van het magneetveld of wat waar kijk je dan naar?
Nou, het is meer de deposition. Dus echt gewoon hoe zeg je dat goed? De zwaarte van het materiaal wat er precies ligt. Ze kijken naar bijvoorbeeld, als het wat regenachtiger, wat warmer is, dan ligt er veel meer spul dan dat het koud
was. Iets met oceaanstromen op grote diepte?
Ja, ook.
Ooit was het. Ja.
Maar dan is, neem ik aan, je ziet een correlatie, maar de verklaring is vers 2, neem ik aan. Dat ze ook nog niet precies weten waarom dat dan. Waarom?
Nou ja, het enige wat ze dus konden zien is dat die lagen die herhalen zich om zoveel jaar. En ze zagen een cyclus in van 2,4 miljoen jaar. Ja. Die ze nog niet. En die hebben ze nu aan Mars kunnen koppelen.
Ja, ik vond het belangrijkste eigenlijk dat ook meteen werd bijgezegd dat de klimaattwijfelaars hier niet bovenop moesten springen om te zeggen, zie je wel, het ligt aan Mars, we hebben het helemaal niet.
Ja, nee, daarom zei ik dat het is echt een, het heeft effect.
Dat had moeten sturen.
Ja, het heeft effect, maar dat is zo miniem. Dit is al die cycles bij elkaar opgeteld en verschillende effecten. Ja, die determinen die grote interglaciale ijstijden en tussentijden. We zitten blijkbaar nu in een soort tussentijd tussen twee ijstijden in, volgens deze cyclus.
Ja.
Daar heeft het een bijna niet significant effect heeft het in.
Ja.
Maar dit is inderdaad niet. Je kan het nu niet gebruiken om de huidige klimaatdoelen.
Dat gaat ons niet redden.
Nee, zeker niet.
Nee. Ik vind het wel een beetje zielig voor Venus. Hebben ze daar dan ook niet zo'n soort. Dat zou je. Als een Mars-effect, dan zou er dan toch ook een Venus-effect kunnen zijn.
Gelijke kansen bedoel je.
Ja, omdat ik zou verwachten dat het dezelfde orde van grote invloed is, laat ik zo stellen. Dat.
Een gender dingetje. Dat
ja, precies. Ja. Dat is niet eerlijk.
Het zal er vast zijn. Het is natuurlijk wel. Ja. Venus is iets meer in het pad richting de zon. Dus dat het nog meer verbleekt.
Ja, dat zou ook wel kunnen. Ja.
Maar dat.
Nou ja, we weten het maar weer toch?
Want, ik was het is leuk nieuws. Echt en echt voor de wetenschappers onder ons. Wij gaan in ons dagelijks leven niks van merken.
Nee. We gaan dan wel er mensen zijn die dat anders ervaren. Maar goed, dat recht heb je.
Zeker.
Okay. Ik denk niet dat deze mensen naar onze podcast luisteren. Maar dat terzijde. Volgens mij, Philippe, ben jij bij je derde onderwerp, toch?
Ja. Je vroeg in het begin, wat is je leukste onderwerp? Nou, het derde onderwerp is het leukste onderwerp.
Altijd
wel waar. Ook niet het belangrijkste, maar wel het leukste. Ja. Er is twee weken geleden een 63 pagina's dik rapport uitgekomen. Waarin wordt aangetoond dat er geen bewijs is voor aliens.
Ja, en dat geloof jij.
Ja, ik geloofde wel, maar ik geloofde het al.
Ja.
En er staat ook wel in dat rapport ergens dat dit onderzoek zal sommigen niet overtuigen. Dus als je inderdaad een complottheorie aanhanger bent, ja, dan ben je dat waarschijnlijk nog steeds.
Ja.
Maar dit is een rapport geschreven voor het Department of Defense in Amerika. En ze zeggen er is helemaal geen bewijs voor aliens. En voor er is ook geen bewijs voor enige doofpot. Er is dus gewoon is nooit bewijs gevonden dat er wie dan ook in het leger wat dan ook dingen ontdekt hebben. Dat daar zwijgplichten voor zijn gekomen. Dat hebben ze allemaal niet kunnen vaststellen. En er gaat ook een heel stuk over. Over wat er gebeurd was in een dorpje Roswell
in
New Mexico.
Ja, zeker.
Waar ze inmiddels een hele toeristenindustrie hebben.
Ja.
Rondom de UFO-sightings. En ja. Die vinden natuurlijk het heel belangrijk dat eigenlijk UFO's wel bestaan.
Ja.
Want dat is inmiddels een enorme industrie geworden. En je zag allemaal filmpjes met souvenirwinkels.
Ik zou me geen zorgen maken als ik daar woonde.
Ik denk dat daar nog steeds mensen naartoe kunnen, al is het alleen maar omdat dat zo leuk is. Maar president Clinton die heeft dus al in 2000 een onderzoek gelast naar wat er gebeurd is bij Roswell. En dus al die rapporten die van vroeger, die worden ook allemaal opgeroepen. En er is een nieuw onafhankelijk onderzoek gedaan. En ze geven toe dat er nog steeds een aantal onverklaarbare waarnemingen zijn. Maar dat worden er wel steeds minder.
Ja.
Want we worden natuurlijk technologisch bekwamer. Dus steeds meer van de dingen die dan waargenomen worden, kunnen we inmiddels gewoon verklaren dat het een vliegtuig was. Of een ruimtevaartdingetje. Of er vloog iets langs. Of een doos uit het ISS vloog er langs. Ja. En inmiddels weten we dat natuurlijk veel beter. Maar er zijn nog steeds een aantal waarnemingen die niet verklaard zijn. Maar de piek lag wel in de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw. Toen werden er veel meer UFO's gezien. Of anders gezegd, er werden steeds meer dingen waargenomen die ze op dat moment nog niet konden verklaren. En nu kennelijk veel beter. Maar we zijn ook al, staat erin, sinds 1945 zijn we al bezig met onderzoek naar UFO's. En want het is natuurlijk wel beren spannend.
Ja, zeker.
Om eventueel aliens te vinden of iets wat afkomstig zou zijn kunnen zijn van aliens. Ja.
Nou, wat ik hier ook dat natuurlijk ook wel helpt is dat ik begreep een flink aantal van die waarnemingen, zeker bij Roswell en zo, die werden later gerelateerd aan experimentele ballonnen van het leger.
Ja, ballonnen.
Vaak ook experimenten van het leger waar ze natuurlijk heel geheimzinnig over gingen doen en dat ze intussen over al die dat onderzoek uit de jaren 50 en 60 nu ook natuurlijk niet meer echt geheimzinnig hoeven te doen. Want het is nu niet meer zo spannend.
Updated,
het is toch, weet je wel, maar die eerste technologie stappen hebben natuurlijk voor best veel verbazing. En dan met name dat hush-hush wat er dan overheen komt.
Ja, de uitleg veranderde voortdurend. Ja. Dat was wat de meeste complottheorieën in gang heeft gezet. Dan zei het leger iets. En een jaar later beweerden ze weer iets anders. En daar weer iets anders. En zie je nou wel. En dat is lastig.
En wat je ook zegt, wat ook wel heel erg meespeelt, is dat onze kennis wordt steeds beter. En ik heb er een anekdote over. Want ik heb een keer een UFO-melding, toen ik nog bij ESA werkte, een UFO-melding gehad. Iemand die mij belde met een melding dat hij een snel bewegende lichtvlek aan de hemel had gezien. Maar die zei toen, en ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg toen wel vaker mensen aan de telefoon waar ik niet al te veel, laat ik zo zeggen, niet te veel tijd aan moest besteden. Dus dat leer je wel. Je leert wel herkennen wanneer je denkt, nou, weet je wel, laat maar. Maar deze.
Weet de luisteraars wat jouw baan was bij
ESA? Jarenlang was ik communicatie van ESA, zeg maar. Dus dat ik werd gebeld is logisch. Ja, dat we hebben het er wel eens over. Maar goed, in die tijd, dat was niet ongebruikelijk. Maar deze man, die zei er toen bij, van ja, en dat ik vroeg hem maar op een gegeven moment, hoe groot was dat dan? Hij zei van ja, zoveel, nou, toen noemde hij een technisch term, ja, arcsecond of zoiets, ik weet niet meer wat het was. En toen dacht ik, en hoe weet u dat dan? Want ik heb mijn duim op gehouden en op een armlengte. En dat is een waarnemingstechniek die mensen, die verstand van hebben, meteen herkennen van ja, dat is de manier om te schatten hoe groot iets aan de hemel is. Toen dacht ik, kijk, nu moet ik even gaan luisteren. Toen kwam ik erachter, dat was wel grappig, dat wat hij gezien had was een brandstofdump van de Space Shuttle. Die onderweg was naar zijn landingsplek in zijn laatste orbit, zeg maar. En dan dumpt hij in een paar uur van tevoren dumpt hij alle overtollige brandstof die hij nu heeft, gewoon om veiligheidsredenen. En dat wordt gewoon in de ruimte losgelaten. En precies op het moment dat ze dat deden, kwam die laag, zeg maar, nog in de zon. Terwijl het bij ons donker was, over Nederland heen. Dus die man die zag in feite het brandstofrestant van Space Shuttle.
Zo zie je ook het ISS. Hè? Ja. Als de zonnepanelen nog beschenen worden, maar bij ons is het al bijna donker. Dat is het enige moment dat je kunt zien. Dus dat gold ook voor die brandstof die daar rondzweeft.
Ja, die zat nog in het licht en wij zaten al in het donker. En dat was toch grappig dat je dan een UFO-waarneming kunt verklaren dat het geen UFO was. En de man was er blij mee. Maar goed, het is natuurlijk wel, ik blijf bij dit soort dingen natuurlijk wel discussies. Weet je, van zijn ze er dan niet, die aliens? Ja, natuurlijk zijn ze er wel. Alleen de kans dat we ze ooit kunnen vinden, weet je, omdat het heelal zo groot is, maar vooral ook omdat de tijd zo lang is, ja, die is nagenoeg nul. En ik zag, laatst kwam ik hem weer tegen, ik zocht hem even op in deze discussie, dat beroemde plaatje van het ons melkwegstelsel. En dan hebben ze een stukje waar wij dan wonen, hebben ze er even vergroot, zeg maar. En in dat stukje staat een bolletje van hoe ver onze signalen, en hadden ze 200 jaar dat we 200 jaar technologie signalen uitzenden, zeg maar, hoe ver die signalen intussen gekomen al zijn. Dus als er andere beschavingen zou zijn, in welk deel zouden ze ons al kunnen horen? Nou, dat is echt piepklein bolletje, weet je, en dan alleen maar binnen ons melkwegstelsel, weet je. Ja, en dan zie je meteen, weet je, ja, als je dat vergelijkt met, nou, stel
wij kijken met James Webb naar signalen die, of naar licht wat 14 miljard jaar geleden is uitgezonden.
Ja,
en dus het is 200 jaar.
Ja, en dit is 200 jaar. En als er beschavingen zijn, dan laten we zeggen dat een beschaving, het is 100.000 jaar volhoudt, dat ik al best knap vind, dat gaan wij niet redden. Maar dan, als je dan kijkt, die bolletjes moeten ook, dat bolletje van de ander moet langskomen op het moment dat wij er zijn. Ja, en die kans is zo klein. Weet je, ze zijn er wel, denk ik, die aliens. Het kan bijna niet anders met zoveel exoplaneten. Maar de kans dat je precies op het goede moment er bent om precies zo'n langskomend signaal van een ander te detecteren, ja, die is bijna nul. Dus we gaan dat echt niet vinden. Laat staan dat ze in hun vliegende schotel stappen om eens even te komen zwaaien.
Ja, Stephen Hawking, die was er heel bang voor. Als ze ons vinden, zijn ze waarschijnlijk slimmer dan wij. En willen ze ons waarschijnlijk uitroeien. Want dat hebben alle slimmere beschavingen gedaan met de minder slimmere beschavingen.
Dat is ook, be careful what you wish for. Ja. Ja. Dus of je nou enorm verstandig is om met, hier zijn we de wereld in te slingeren. Maar ja, nogmaals, als je dan het plaatje ziet en je ziet hoe ver dat signaal gekomen is, dan denk je, nou, maar ik zou me niet altijd, als ik Steven was, niet al te druk maken.
Maar goed, we hebben dus nu een rapport. En voor de geïnteresseerde lezer, luisteraar, je kunt dat lezen.
En als u het niet gelooft, dan gelooft u na dit rapport nog niet. Dus het blijft, blijft wonderbaar. Ik blijf het echt, nou ja, wat bizar vinden dat we dit, dat we dit soort dingen doen. Maar de folklore is blijkbaar zo sterk dat het nodig is. Gaan we even naar echt buitenaards leven, jongens. Want dat is mijn laatste onderwerp. En dat was naar aanleiding van een waarneming van Juno. De missie die nu al bij Jupiter is. Straks wordt het nog spannender. Dan gaat JUICE, de Europese missie, daar aankomen. En daarna ook Europa Clipper. Onderzoek aan de manen rondom Jupiter. En dat is spannend, want er zijn er een aantal die hebben een wateroceaan, waaronder de meest spannende Europa. En die produceert zuurstof. En ze zijn erachter gekomen door met behulp van het was een publicatie in Nature een paar dagen geleden, dat Europa ongeveer 1000 ton zuurstof per 24 uur produceert. En dat is genoeg om 1 miljoen mensen in leven te houden, om het zo maar even te zeggen. En dan denk je, wow, wat veel. Maar eigenlijk is het echte nieuws, als je even doorleest, dat het een factor 100 minder is dan ze eigenlijk hadden gedacht dat het was. Dus het blijkt veel minder te produceren dan ze dachten. En ja, wat er gebeurt, dat is best op zich wel interessant, is dat je... Dat komt vooral de eigenlijk waarom Europa zo'n interessante kandidaat is omdat die dus een ijslaag heeft en een oceaan, maar ook heel dicht bij Jupiter zit. En dus midden in die stralingsvelden van Jupiter. En door die stralingsvelden wordt een deel van dat water wat in dat ijs zit, wordt geïoniseerd. Ja, en dan verdwijnt het lichtere waterstof, wordt eraf geblazen. En het zuurstof, een deel daarvan, gaat weer het ijs in. De hoop is een beetje dat als het ware door het ijs dan naar beneden naar die oceaan migreert. En daar dus als het ware ja, een voedingsbron voor leven is. Een energiebron voor leven zou kunnen vormen. Dus de vraag hoeveel dat het gebeurt was wel bekend. Maar hoeveel gebeurt dat was wel een interessante vraag. Het antwoord is dus minder dan ze dachten. Ja, en wat dat natuurlijk betekent voor die aliens onder dat ijs, dat weten we natuurlijk niet. Maar,
en weet je ook waarom dat ze dachten wat ze oorspronkelijk dachten?
Nou, ik denk dat op basis van je moet dus kijken naar hoeveel, als ik het goed begrepen heb, tenminste hoeveel hoeveel waterstoffen er wordt weggeblazen en zo, weet je. Dus dat, ik denk gewoon dat er nu toe was een grove schatting, weet je. Ze hadden ook niet echt een duidelijk getal, hoor, ze hadden een range, weet je, dat er tussen dit en dit zou kunnen zitten. En Juno heeft daar nu het was ongeveer 1000 kilogram per seconde was de schatting. En ze komen nu op 12. Ja. Dus dat is wel aanzienlijk minder.
Is dit proces dan ook interessant voor Mars bijvoorbeeld? Als er meer waterstof weggeblazen wordt in het water of ijslagen op Mars, dat wat er nu nog aan ijs is, wat al bekend is, dat er misschien zuurstofrijker is dan verwacht en dus beter bruikbaar later voor brandstof voor leven?
Ik heb het donkerbruin of vermoeden dat we nu Inge Loes nodig gaan hebben.
Dat denk ik niet.
Dat we deze vraag even moeten parkeren.
Ja.
Dat,
dus de kettingvraag.
De ketting, ja. Mocht Inge Loes, als je de vorige keer bent, graag antwoorden. Dan zei jij hier iets...
Nee, dat gaat ook mijn pet net iets te ver te buiten inderdaad. Ja.
Maar goed, ik was mij er niet van bewust, weet je, dat er op deze manier in zo'n ijsmaan dus zuurstof wordt geproduceerd. Maar dat is dus zo. Publicatie op Nature. We zetten het verhaal van JPL hierover in de show notes. Ja.
En dus is natuurlijk wel, maar toch Mars heeft natuurlijk veel minder die radioactiviteit waar Europa wel in zit met die straling van Jupiter. Ja. Dus dat zal dit iets minder van toepassing zijn op Mars.
Ja, want het gaat wel echt om het ioniseren van water.
Ja, precies.
En dat is het begin hiervan.
Ja.
Goed, hebben wij nog nabranders?
Nee, volgens mij niet.
Nee.
Dan zijn we... En ook over de tijd. Dus
dan gaan wij het snel afronden. Dan dank ik allereerst Nick.
Yes, graag gedaan.
Philippe.
En jij bedankt, Michel.
Graag gedaan. En ik dank uiteraard alle luisteraars. En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.